Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Gabriël van der Brink, filosoof aan de Vrije Universiteit. Gabriël.
Dag Jelle.
Jij bent hoogleraar empirische filosofie, zeg je zelf wel. Vandaag wil ik een filosofische kwestie met jou bespreken, die eigenlijk ook een hele bestuurlijke en sociologische kwestie is. Maar we gaan er meer filosofisch op in en dat is de kwestie de toeslagenaffaire. Ja. We beginnen met de verhoren. Ik neem aan dat jij ook een deel van de verhoren hebt meegekregen. Ja. De parlementaire commissie die zich heeft afgevraagd, ja, hoe is het nou eigenlijk gebeurd, die toeslagenaffaire? In een periode van bijna 10 jaar, wat heeft zich afgespeeld bij de Belastingdienst? Wat zijn de kritieken geweest? Wat ging er fout? Hoe kunnen we het beter doen in de toekomst? Ja. Hoe heb jij naar die verhoren gekeken?
Met twee blikken. Als ik er professioneel naar kijk, vanuit wat ik heb onderzocht aan bestuurlijke processen en enigszins op de hoogte van hoe dat bij een overheid geregeld is, dacht ik, goh, dat is oude koek, dat komt mij zeer bekend voor. Zo gaan die dingen. Erg jammer, maar zo gaan ze. Dus er zat weinig nieuws in dat opzicht. Maar als ik er naar keek van als burger, moet ik zeggen, met ontzetting. Met ontzetting, want eigenlijk is deze casus is denk ik toch wel in de naoorlogse geschiedenis van Nederland het ernstigste geval waarin vertrouwen tussen overheid en burger is ondermijnd en aangetast. Ik kan me eigenlijk geen casus herinneren waarin dat zo erg is gebeurd als hier. En ik vraag me ook zelfs af of politici en bestuurders wel voldoende beseffen wat de ernst van dit geval is. Welke betekenis dit heeft, hè, als je voor hoe burgers naar de overheid kijken.
Ik heb in ieder geval, ik had ook dat gevoel van dit is heftig. Een van de redenen waarom ik dat gevoel had, omdat ik ook merkte dat de commissie zelf, vooral bijvoorbeeld Renske Leijten van de SP, in haar ondervraging echt vrij emotioneel was. Ook erg goed trouwens, vond het erg goed hoe zij bijvoorbeeld Gerard Blankenstein, dus een oud bestuurder van de Belastingdienst, ondervroeg, hem echt het vuur aan de schenen legde. En soms ook wel op bijna socratische manier hem helemaal in de hoek sprak met feiten, de oren was er met feiten, oordelen, hem dingen vroeg, waardoor hij eigenlijk soms ook dingen zei waar iedereen van schrok en zij ook heel duidelijk van schrok. Maar het was ook een dubbel gevoel, want het werd zo emotioneel.
Ja, maar ik deel toch niet je waarneming dat dat heel erg goed was. Om twee redenen niet. Op de eerste plaats, hier ondervraagt de politiek de ambtenarij, maar de politiek is deel van het probleem. Dus er zit een hele hypocriete kant aan. Want de Tweede Kamer met allerlei maatregelen waar men om verzocht heeft en waar men heeft ingestemd, is deel van het probleem. Nu stelt men zich op als ondervrager, inquisiteur. Dus dat vind ik niet zo oprecht.
Maar in de eerste week hebben we de bestuurders gehad en de tweede week toch de politici.
Jij hebt het nu over die felle toon van Leijten. Ja. Dat viel mij ook op. Ja. Maar dat past helemaal niet. Want daarmee wordt eigenlijk niet erkend dat de Tweede Kamerleden... zij heeft natuurlijk prima werk verricht, hè, samen met Omtzigt. Daar gaat het niet over. Maar de Tweede Kamer als instituut heeft wel degelijk, zit in dit probleem. Daar komen we misschien direct nog op. En ten tweede, ik vind het ook niet goed om zo emotioneel te zijn. Zij kapt op een gegeven moment echt antwoorden af, hè, op een bijna politionele manier. Er moest geantwoord worden op haar vraag.
Ja.
Terwijl, ik zou zeggen, als het om waarheidsvinding gaat, dan moeten we een iets rustiger toon aanslaan. Want zo heel erg duidelijk is het niet wat de waarheid is. De waarheid is buitengewoon ambivalent in dit dossier en in meerdere dossiers. En een al te... Als je de indruk wekt, ik weet al hoe het zit, ja, dan hoef je eigenlijk geen enquête te beginnen.
Ja, was het meer een soort strafcommissie.
Ja, dus ik ben het niet eens met je dat het zo'n hele fraaie vertoning was, als ondervraging.
Nu je dit zo zegt, denk ik ook wel, het klopt dat ze wel heel kritisch was, maar ik vond het dus ook wel socratisch in de zin van dat ze zich ook niet... Ze was niet zomaar tevreden met wat hij zei. En dat geldt trouwens ook voor Wiebers en zeker ook voor Asscher. Ze spraken natuurlijk ook met meel in de mond, met allerlei mitsen en maren, met een beroep op de wet. En ook, dat wekt natuurlijk ook irritatie in zo'n commissie. Nou, bovendien, in dit geval, zij kwam naar een reeks van andere ondervragers. Dus mij dwingde de inhoud zeker respect af. En ik dacht juist aan de emoties ook te merken van kijk hoe ernstig dit eigenlijk is. En het is wel een moment ook waarop de politiek ook de hand reikt naar de burger die dat kan zien. Het is een veel bekeken verhoor. Ja. Hè? Dus, dat was dan de positieve kant.
Ja. Nee, maar kijk dat die enquête wordt gehouden is natuurlijk zonder meer positief. Maar wat laat ze nou zien? Hè, misschien is dat toch ook goed om eventjes proberen een diagnose te maken. Misschien een rare associatie. Wat het mij vooral toonde was de enorme vervreemding die zich heeft meestergemaakt van de ambtenaren en van de ambtenarij. En niet zomaar een beetje vervreemding, maar een vervreemding in vele opzichten. En het woord vervreemding gebruik ik hier met opzet, want dat weet je ongetwijfeld. Dat komt eigenlijk van Karl Marx, die aan het begin van de 19e eeuw ook sprak over de vervreemding, in dat geval de vervreemding van de arbeid, de arbeider. Het kapitalisme kwam op en Marx beschrijft dan in de Parijse manuscripten, 1844, dat de arbeiders van die tijd onderhevig zijn aan een viervoudige vorm van vervreemding. Hè. Ze zijn vervreemd van hun eigen arbeid, want die wordt hun afgenomen, of die wordt in een fabriek anders georganiseerd dan zij zouden willen. Ze zijn vervreemd van het product van die arbeid, want het wordt verkocht en de kapitalist maakt daar winst mee. Ze zijn vervreemd van elkaar, want ze concurreren als arbeiders op de arbeidsmarkt en ze hebben niet meer de solidariteit die werkenden met elkaar eigenlijk van oudsher hebben of zouden moeten hebben. En ze zijn vervreemd van het menselijk wezen. Nou ja, Marx heeft een hele theorie over dat beginnende kapitalisme dus in allerlei opzichten vervreemding met zich meebrengt. Nou, dat was toen. Hè? En we zijn natuurlijk bijna nu 200 jaar verder. En ik denk niet dat die theorie zo nog op het particulier bedrijfsleven van toepassing is. Maar ik moest eraan denken toen ik deze ambtenaren zag. En ik dacht van, jezus, in hoeveel opzichten zijn zij wel niet vervreemd? En misschien is het aardig om eens na te lopen
laten we dat eens doen.
Waar dat uit blijkt. Hè? En ik som er gewoon een paar op en dan moet je maar kijken welke je de moeite van het uitspitten waard vindt. Het eerste en heel belangrijke vervreemding die optrad is tussen het doel en het motief waarmee zij ooit de publieke dienst zijn ingegaan en wat zij nou gedaan hebben. De meeste van deze ambtenaren zijn natuurlijk, van het geld van hoog tot laag trouwens, zijn ooit ambtenaar geworden om het algemeen belang te dienen. En ik heb er velen gesproken de afgelopen 10 jaar... en ik ken ze ook bijna altijd als mensen die dat zeer toegewijd en gewetensvol doen. Dus zij hebben wat betreft het hart op de goede plaats. Dat is hun streven. Maar wat hebben ze nou gedaan?
Ja.
Ja, dat is zo'n gap daartussen. Daar moeten zij hoogst ongelukkig mee zijn. Dat is al één vorm van vervreemding. Tweede vorm van vervreemding. Ja, zij zijn er natuurlijk om het algemeen belang te dienen en hun leidinggevende en de minister. Maar eigenlijk is hun functioneren natuurlijk gericht om ook de politiek te dienen. Maar met politiek mogen ze niet meer spreken. De oekase van Kok heeft met zich meegebracht dat er geen contact mag zijn tussen Tweede Kamerleden en ambtenaren. Zij moeten zich uitsluitend richten naar hun leidinggevende. Dus ook daar is een vervreemding opgetreden. Mensen die eventueel een misstand zouden hebben kunnen signaleren, die mogen dat dus niet melden aan de Tweede Kamer. Dat is heel vreemd en ook een vorm van vervreemding. Een derde vorm van vervreemding. Zij zaten dan bij de Belastingdienst, de eerste verhoren. En dan is er ook nog een departement van sociale zaken. Dus wij hebben de werkelijkheid opgeknipt. Hè? Ja. Allemaal silo's, financiën, economische zaken, juridische zaken, economische, sociale zaken, enzovoort, enzovoort. En die hebben allemaal hun eigen werkelijkheid, hun eigen beleidswerkelijkheid. En die werken niet automatisch samen.
Nou ja, dat zou je wel verwachten.
Ja, maar dat is dus niet zo. En dat is ook een vorm van vervreemding. Ze zijn dus vervreemd van elkaar.
Ja.
En als dan iets moeilijks langskomt, dan gaat dat balletje ook naar de ander toe natuurlijk. Dat is niet fraai, maar het is een gevolg van het feit dat er eigenlijk helemaal geen vorm van natuurlijke samenwerking tussen die departementen is. En zeker niet bij zo'n ingewikkelde wet. Nou, zo zijn er nog meer vormen van vervreemding.
Nou, die hele wezenlijke die leek te zijn dus dat de mens ook van zichzelf vervreemd. Wat bedoelde je daarmee? Dus dat...
Daar kom ik nog één laatste noemen. Ze zijn vervreemd van hun eigen ambachtelijkheid.
Ja.
He, dus ambtenaar zijn is ook een vak. Je moet een heleboel dingen kunnen. En niet alleen de wet kennen, maar ook weten hoe je processen inkleedt, hoe je met burgers omgaat. Dat is een vak. En dat vak is uitgekleed. Dat vak is van zijn inhoud ontdaan. Je hebt heel veel ambtenaren die processen aansturen zonder te weten waar het over gaat. Dat is een gevolg van bewust beleid. Dat heeft ook in Den Haag zijn sporen nagelaten. Er zijn heel veel ambtenaren die roleren van het ene onderwerp naar het andere. En na zoveel jaar gaan ze daar weer weg. Ze werkten eerst bij LNV, nu weten ze veel. Of dat gaat over natuur of over veestapel. En een tijdje later gaan ze naar juridische zaken. Dus het is niet mogelijk om je echt te verdiepen of die kennis van het object van de zaak mee te nemen. Dat is een bewuste keuze geweest. Ja. Omdat Dus, hè, want processen moeten aangestuurd worden. Maar ja. Dat geeft vervreemding van de zaak waar het over gaat.
Ja.
En tenslotte, dan ronden we het eventjes af. Dan, hè, ze zijn ook heel erg vervreemd van de doelgroepen waar het beleid voor bedoeld was. Dit ging over ouders die hulp nodig hadden en toeslagen kregen. Toch vaak ook mensen wat lagere inkomens in steden, grote steden. Die ambtenaren spreken daar niet mee, maar ze nemen wel beslissingen die gevolgen hebben voor die mensen. Dat zijn ze ook van vervreemd. En ze hebben niet eens de verbeelding om zich voor te stellen hoe dat is. Hè? Want ze houden zich natuurlijk aan de wet en aan de regels en ze proberen hun werk zo goed mogelijk te doen, maar ze zijn helemaal los van die wereld. Mm. Dus je ziet op allerlei vlakken enorme eenzaamheid ook en isolement. En ze handelen wel en ze zijn bezig met hun werk, maar ze weten eigenlijk niet wat ze doen, want het is helemaal losgesneden van waar het eigenlijk over gaat. Nou, dat alles met al is dat toch een hele dramatische situatie.
Ja, zeg dat wel. Met een hoge prijs voor de mensen die dat...
Eigenlijk voor iedereen. Voor de mensen die het getroffen heeft, maar ook voor die ambtenaren zelf. Want als je er even doorheen keek, zag je ook wel dat zij diep ongelukkig zijn. En dat, ja, dat, dan krijg je de vraag, wie heeft dat dan gedaan? Ja, iedereen heeft het gedaan, niemand heeft het gedaan. Dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik geloof niet dat zij erg gelukkig zijn met wat hier gebeurd is. To say the least.
Een concreet aspect dat jij noemt is de vervreemding van het ambacht zelf.
Ja.
Daar wil ik eens mee beginnen.
Ja.
Om het heel concreet te maken, wat reken je tot het ambacht? Er is een voorbeeld van een oma van een van de gedupeerden. Die heeft een mooie brief geschreven, een hele pijnlijke brief.
Ja.
En die is ook op het bureau terechtgekomen van Usher destijds.
Ja.
Die heeft hij nooit gelezen. En zo zijn er
ja.
allerlei pijnlijke kleine voorbeeldjes in die hele affaire, die eigenlijk erop wijzen dat het niet lukt om gewoon eigenlijk nog niet eens een ambacht, maar gewoon aandacht te hebben voor wat er voorbij komt, de uitzonderingssituaties. Er zijn bijvoorbeeld veel kritieken ook geweest van de Nationale Ombudsman.
Ja.
In allerlei fasen van het drama zijn er dus kritieken geweest. Zal de Nationale Ombudsman, dus of dat nu Reinier van Zutphen is of die voorganger van hem...
Brenninkmeijer,
of hun team, hun enorme team, die zullen ook wel dus die documenten hebben ingebracht, gebeld, gemaild. Net als dus die oma. En dat blijft, dat komt niet binnen. Asje zegt gewoon, dat heb ik gewoon gemist.
Ja.
En dat betreurt hij heel erg, dat is duidelijk. Dus een soort rare, hoe kan dat? Wat is daar de...
Nou, dat heeft wel iets te maken met de ambachtelijkheid van een ambtenaar, zeker een hoger ambtenaar. Kijk, natuurlijk is het een bedrijf, zo'n departement. Het is een geweldig bedrijf. Daar gaan dus duizenden berichten en brieven heen en weer, enzovoorts, enzovoorts. En die moeten allemaal gemanaged worden. Dus ik snap wel dat je niet alles kunt lezen. Hè? Dat is normaal. Maar wat krijg je nou als zo'n bedrijf, zeggen vooral op kwantiteit is ingericht, hè? Aantallen brieven, aantallen uitkeringen, aantallen processen, enzovoorts, enzovoorts. Als het zo wordt aangestuurd, dan is die ene brief waar dit hele pijnlijke voorval beschreven wordt natuurlijk maar 1 op de 1000. Ja, daar hebben we geen tijd voor, dat snap je. Maar daar was die brief natuurlijk ook nooit voor bedoeld. Die brief was een hartekreet van 1 burger, 1 mevrouw, meneer, die erg in de problemen zat en die dat opschrijft. En misschien per toeval komt dat op het bureau van een ambtenaar. En er zijn meer van dat soort brieven geweest. En bij de kwaliteit van een ambtenaar hoort ook bij de ambachtelijkheid om oog te hebben voor de symptomen die uit de maatschappij komen die niet in kwantitatieve termen zijn te vatten. Een zekere sensibiliteit voor symptomen van dat er iets misgaat. En dat is niet van dat er in 10% van de gevallen iets misgaat. Dat kan die ene brief zijn. Je moet er een soort oog voor hebben, willen hebben ook. Je moet ook willen snappen dat dit soort brieven, dit soort symptomen, dit soort klachten, ook al zijn ze misschien soms wat heftig verwoord, hè? Want het zal best dat het heftig verwoord is, dat kan ik me zomaar voorstellen. Maar je moet wel begrijpen dat het ergens voor staat. En dat dat niet wegvalt tegen de statistiek van al die, hè, in de Excel-sheet komt die niet terug, die brief.
Ja. Ja.
Maar je moet er oog voor hebben. En ik denk dat sensibiliteit voor de maatschappelijke receptie van het beleid een heel belangrijk criterium is. Ik heb samen met Thijs Jans een keertje een essay geschreven over ambachtelijk vakmanschap. En daar is dat ook een van de zaken die je mag verwachten van hoger ambtenaren. Dat ze niet alleen beleid maken, maar dat ze begrijpen hoe dat beleid door anderen, met name in de samenleving, gezien en gewaardeerd wordt. En dat ze ook letten op de tekenen die erop wijzen dat het fout gaat. Ja. Daar hoort zo'n brief bij. Als je die brief niet leest en niet kunt verstaan of niet wilt verstaan, dan deug je niet als ambtenaar, als functionaris, als politicus.
Ja. En dat zeg je heel mooi. Dus die maatschappelijke sensitiviteit, ook sensitiviteit ten opzichte van de burgers die eigenlijk horen bij welke dienst je levert. Iets breder gezegd is valt mij ook op aan de ambachtelijkheid van de mensen die werkten bij de Belastingdienst of daarbij werken. Dat ze inderdaad, wat jij het proces noemde, erg op het proces zitten en wat minder op de inhoud. Maar ook heel concreet dus, eigenlijk ook misschien dus niet meer met elkaar op een werkvloer zitten. Of dus er mist echt een heleboel concreetheid.
Ja.
En dat verbaast me zo, hè? Dus dat de vervreemding ook ten opzichte van je eigen werkvloer, ten opzichte van je eigen collega's, die toch wel bij dat ambacht zou moeten horen. Dus hoe voer je je werk dan nog uit? Dat wordt dan heel abstract.
Nou, er zijn 3 processen te noemen die dit tot stand hebben gebracht. Kijk, de Belastingdienst is van oudsher, is niet alleen een van de oudste taken van de staat. Het is al eeuwen oud. Mm-hmm. Maar dat was ook, tot de jaren 90, een hele degelijke dienst. Die zijn werk heel goed kon. Dat waren strenge, rechtvaardige en terzakenkundige ambtenaren. En die belastingen werden geïnd, daar was ook nooit een probleem mee. En die waren natuurlijk vervelend, maar de leus was in die tijd niet ten onrechte van leuker kunnen we het niet maken. He, dus het wordt niet leuk om belasting te betalen, maar wij doen ons werk wel goed. Dat was gewoon klassieke bureaucratie, à la Weber, zal ik maar zeggen. Nou, daar is op zich niks mis mee, zolang dat functioneert. Maar er zijn 3 dingen gebeurd die dat ontregeld hebben. Een van de dingen is dat gewoon de vakmatigheid van dat belastinginnen, inderdaad, wat ik net al zei, is ingericht niet als een vak, als iets waar je veel ervaring mee moet hebben, iets waar je ook bijvoorbeeld contacten voor moet hebben met ondernemers, met burgers, maar als een abstract proces wat je bedrijfsmatig aanvoert en waar je op output stuurt, of op target stuurt. He, dus de leidinggevende in die dienst, die gaan op naar ervaringen toe, van hoe is dat nou om belasting te innen bij een bedrijf, maar die gaan op Excelsiors kijken. Dus het is abstract geworden in die zin. Dat is punt 1. Punt 2. Het was niet alleen op een gegeven moment belastingheffen, daar heeft de Kamer heeft daar ook allerlei taken aan toegevoegd die helemaal niet bij belastinghef horen. Zoals het kennen van toekennen van toeslagen. Dat is een heel ander iets. Dat is eraan toegevoegd. Dan compliceer je die dienst. Dan maak je het gewoon zo ingewikkeld dat ben je eigenlijk niet vooruitgericht. Dat blijkt ook uit deze enquête en dat zal ook zeker in de rapportage komen. Dat is een grondfout die de politiek onder andere heeft gemaakt. Namelijk de Belastingdienst opzadelen met een taak waar ze helemaal niet voor uitgericht. Dat is punt 2. En punt 3, en dan wordt het ook wel politiek interessant. Op een gegeven moment is er natuurlijk toch een soort signaal gekomen van bovenaf, vanuit de politiek van, kijk eens, fraude is slecht. Hè? En fraude is natuurlijk van alle tijden, maar we accepteren het niet meer. En je moet mensen dus echt achter de vodden zitten. En enige argwaan is niet misplaatst. Daar is een mensbeeld ingekomen. Gewoon niet zakelijk van we regelen dat, met die belasting. Nee, als er ook maar de geringste tekenen zijn van fraude, dan zit je er bovenop en je bijt door. Hè? De argwaan ten opzichte van de burgers is wel degelijk in die dienst gekomen. En dat is gesouffleerd vanuit een heel ander mensbeeld, namelijk de calculerende burger. Sinds het neoliberalisme hebben we überhaupt al een wat argwanender houding bij de overheid gezien. De burger calculeert, want die is tenslotte op zijn eigen belang uit, dus dat mogen we niet accepteren. Dat blijkt empirisch helemaal niet zo te zijn. Mensen zijn helemaal niet op hun eigen belang, ook niet in de belastingbetaling. Nee. Ze betalen toch niet graag belasting, maar ze doen het. Hè? Ja. En er zijn een paar fraudeurs, maar 10%, meer niet. 90% is niet fraudeur. En toch heeft de overheid, geïnspireerd door de tijdgeest, gezegd, ja, je moet de burger argwanend bejegenen. Dus als we nou lang verhaal kort maken, dan zie je dus gewoon dat die Belastingdienst veranderd is van een klassieke bureaucratie, die een zekere ambachtelijkheid heeft, maar die zijn werk degelijk doet, naar een instantie die gewoon allerlei wantrouwen ten opzichte van de samenleving uitstraalt.
Ja.
En gewoon ook helemaal geen rekening meer houdt met wat het concreet voor mensen betekent.
Ja.
Nou, dat vind ik verval.
Ja. Om het iets kleiner te maken, die analyse van die argwaan. Want dat is inderdaad in een zekere fase van deze affaire ook ontstaan, die argwaan. Dat kennen we allemaal wel nog, die beelden van dat ze met zwart getypexte dossiers terugstuurden naar mensen die geïnteresseerd waren in hoe de Belastingdienst eigenlijk administratie had gehouden. Daar sprak heel veel wantrouwen uit natuurlijk. Hè? Dat was ook bij veel te veel mensen gedaan, alsof de groep van potentiële fraudeurs heel groot was. Daarbij was ook niet duidelijk of degene die per ongeluk een vergissing hadden gemaakt, ja, of bewust, hè, dus de, ja, fraudeurs van degene, ja, die niet met die intentie misbruik hadden gemaakt. Dus ik herken dat helemaal, maar er zit iets kleiners wat ik heel erg ken uit de bedrijfskunde. En wat ook volgens mij in de manier gekropen is van de publieke organisatie, namelijk dat je toch kijkt naar de burger als iemand die zelf eigenlijk die nieuwe taak van de politiek, die toeslag, eigenlijk zelf wel via de Belastingdienst kan gaan regelen. Dus je gaat er eigenlijk vanuit dat de burger het website opgaat en via DigiD inlogt. Ja. En gewoon netjes ieder jaar eind december nog eens kijkt van welke toeslagen heb ik. Waar heb ik misschien recht op, waar heb ik meer recht op. Je maakt het zo eenvoudig mogelijk, maar eigenlijk een heel grote overschatting van een grote groep Nederlanders, ook hoger opgeleide, die daar eigenlijk ook vaak veel te nonchalant voor zijn. Het is niet voor niks dat zij een administratiekantoor in kunnen huren. Dat is dus niet alleen maar iets van mensen die het niet zouden kunnen, maar heel veel mensen hebben niet de wilskracht om zelfstandig na te denken over een ordelijke indiening van de belastingen en ook niet van de toeslagen. Maar dat de staat dat toch verwacht, hè, dat is ook echt, dat vind ik ook echt neoliberaal. Want je gaat er eigenlijk vanuit van, doe dat zelf. Ja. Iedereen een ondernemer. Zoals een ondernemer een eigen administratie heeft, moet de burger dat ook gaan doen. En dat is echt een soort tijdgeest geweest. Voor een deel zitten we daar nog in. Die ook niet kwaadwillend is. Het is eigenlijk een oververwachting van burgers. Dus je bent eigenlijk...
Nee, zeker. Kijk, als je het heel sympathiek wil zeggen, nou dan zou je kunnen zeggen, die zelfredzaamheid, daarop inzetten van burgers, dat is een blijk van vertrouwen.
Hè? Ja, zo kun je het ook zeggen.
Zo kun je het ook zien. Maar dat is niet, helemaal niet zo van belang, want het is de realiteit niet. Het is een foute taxatie. Mensen zijn helemaal niet zo zelfredzaam en willen het ook niet zijn. Ik spreek voor mezelf, ik wil het ook niet. Ik huur ook een belastingadviseur in. Niet omdat ik een heel ingewikkelde belastingaangifte heb, dat is vrij eenvoudig. Ik zou het best zelf kunnen, maar ik wil het niet. Dat is heel belangrijk hoor. Ja. Ik wil me daar niet mee bezighouden.
En je kan het betalen?
Ik kan het betalen, maar ik wil niet bezig zijn met de formulieren van de belastingen. Waarom niet? Nou, iedereen die het zelf wel eens heeft gedaan, die weet dat dat iets oproept wat, hè, niet zo fijn. Dus ik besteed dat inderdaad uit. En verder verwacht ik van mijn adviseur dat ik dat keurig afhandel. Ik hoef helemaal niet mijn voordelen te halen. Ik betaal belasting. Ik vind het zelf een vrij hoog tarief. Maar goed, ik doe het en ik ben er vanaf. Dus de hele idee dat je daar als het ware actief mee bezig zou willen zijn of zou kunnen zijn, is al... Iedereen die een beetje weet hoe mensen in het leven staan, zeggen, goh, daar hadden we nou een overheid voor om die vervelende dingen uit te... En doe het nou goed. Ja. En doe het in vertrouwen. Daar betalen wij weer belasting voor om jullie te betalen dat je mooi belasting kunt heffen. Ja. Fijn dat het zo geregeld is.
Ik bedenk me nu trouwens ook dat die slogan van toen, van leuker kunnen we het niet maken, die bestaat ook niet meer.
Nee, die is eraf gehaald.
Ja, die zouden ze misschien weer terug moeten nemen, omdat het...
Nou ja, als je maar wel daar ook bij zet van, leuker kunnen we het niet maken, maar we doen ons werk wel goed.
Ja, ja.
En we beschamen het vertrouwen niet.
Ja.
En dat is dus, maar dat is nu wel beschaamd, dus we zullen het niet zomaar terug kunnen. Nou, dat is de vraag van hoe de toekomst in elkaar zit, dat is nog een ander punt. Maar het gaat eerst even over de diagnose aan, die scherpen, wat hier nou gebeurt. En inderdaad is het mensbeeld wat gehanteerd wordt een deel van het probleem. En ook dat noem ik trouwens vervreemding. Want het betekent dat of je nou mensen neemt als zelfredzaam of neemt als calculerende burger meer argwanend. In beide gevallen wordt er van uitgegaan dat die economische bezigheden, dat zo in het leven voorop staat. Nou, voor mij niet. En voor heel veel mensen niet. Het is een vervelend klusje. Doe het nou maar. Maar het is helemaal niet zo dat ik daar dag in dag uit mee bezig wil zijn. Dus dat is helemaal verkeerd.
Oké, we hebben dus nu die vervreemding van het eigen ambacht, hebben we wel besproken. Er valt nog een hoop meer over te zeggen, maar er is in ieder geval ook een historisch kader dat verklaart waarom dat zo gebeurd is. De overheid gaat de concrete diensten outsourcen, zelf meer op processen sturen. Ja. Zoals Wiebes zei, we leveren helemaal geen maatwerk. Nee. We organiseren het werk hier op basis van 5 parameters.
Ja.
En als er dan maatwerk geleverd moet worden, dan blijkt dat lastig. En dat heeft iets te maken met het abstracte ambachtelijke zelfbesef.
En nou gaan we dus, dat kun je dat nu al voorspellen. Nu wordt natuurlijk alles digitaal gemaakt en dan neemt het abstracte kracht alleen nog maar toe.
Ja.
Want dan wordt het gewoon, dan is het een algoritme die dat doet.
Ja.
Dus die ambtenaren zijn straks allemaal weg, het algoritme gaat het doen. Nou ja, dan heb je het probleem nog in het kwadraat.
Ja. Nou, de digitalisering is hier ook al flink onderdeel van het probleem.
Zeker. Nee, de meeste gaan automatisch.
Waar ik ook graag nog wat meer van jou over zou willen horen is, we hebben dus kritiek op dit systeem georganiseerd in het instituut van de Nationale Ombudsman. Ja. Dat lijkt me eigenlijk, klinkt goed, zeg maar. Hè? Dus ook bedrijfsethisch gezien, organisatieethisch gezien, is het heel goed om tegenspel te organiseren. Dat instituut hangt eigenlijk vrij direct onder de regering, heeft ook echt wel wat te zeggen.
toch blijkt uit die verhoren dat er bijna niemand naar luistert. Nou, dat is misschien ook een beetje te veel dat teken van Renske Leijten. Maar niettemin, het lijkt toch niet op dat ze de zaak hebben kunnen veranderen. Hoe is dat weer diezelfde vervreemding van de instituties ten opzichte van elkaar? Dat dat toch sociale zaken, financiën, belastingdienst en dan heb je de nationale ombudsman. En het lukt dan kennelijk niet om...
Nee, ik zie dat anders. Ik zie dat, en hier komt de politiek ter discussie te staan. De vorige ombudsman, Alex Brenninkmeijer, daar heb ik regelmatig mee te maken gehad. En ik heb een beetje kunnen zien hoe hij zijn werk deed. En ik heb kennis gemaakt met die staf daar. En was wel onder de indruk van ook de professionaliteit en de ernst, ook de morele ernst waarmee die mensen de dossiers van individuele burgers behandelen en tot proberen na te gaan, is hier nou... toevallig probleem van mevrouw A of B, of is hier een systematisch probleem met de diensten die niet goed geleverd worden? Nee. Want zij gaan pas een klacht indienen als er dus meer, als er een patroon in zit. Dus zij doen dat niet zomaar, maar zij doen dat als ze denken, nou, het functioneren van de overheid schiet echt systematisch tekort, dus daarom, dan gaan wij nu een rapport maken daarover. Nou, ik heb dat gezien hoe de vorige ombudsman dat deed, de huidige weet ik niet. Maar wat ik wel gezien heb, is dat in de loop van de tijd de ontvankelijkheid in Den Haag voor die kritische stemmen niet is toegenomen. Eerder is afgenomen. Het was onder de vorige ombudsman al een helve job om, als er een kritisch rapport was over toeslagen, maar ook bijvoorbeeld over een al te ruw optreden van de politie bij een demonstratie of iets anders, wat gewoon fout was gegaan, waarvan ook iedereen mee eens was, nou, dit is fout gegaan, om dat bij onder de aandacht te krijgen van Den Haag. Want dat hoort men natuurlijk liever niet. Maar goed, tijdlang ging dat nog wel. Maar het is wel iets veranderd in Den Haag. En dat heeft misschien ook met die tijdgeest te maken en misschien ook met de wijze waarop coalities gevormd worden in de regering. Je ziet gewoon dat de behoefte aan control bij de regering en bij mensen dicht bij de regering enorm is toegenomen. Dus liever geen, dus het is dichtgemetseld, liever geen vragen in de Kamer die het echt ontregelen. Hè? Liever geen informaties naar buiten die storend werken. Liever geen ambtenaren die aan de bel trekken wat ons in de wielen rijdt. Want de coalitie is kwetsbaar, we moeten het uitzien te rijden. Dus er is een enorme neiging bij de politiek om zich te sluiten. En om als bastion die 4 jaar door te komen. Kritiek liever niet, is ongewenst. En dat geeft natuurlijk niemand toe. Maar de feiten wijzen uit dat het ook heel erg moeilijk is geworden. Het moet echt iets zeer grondig misgaan, wil dit boven water komen. En je ziet ook aan de houding van de bewindspersonen die gehoord zijn, eigenlijk doet het hun ook niks. Het gaat mij niet om dat ze zitten te huilen of tranen krijgen, daar gaat het mij niet over. Het gaat erom dat ze zich afgeschermd hebben van wat daar gebeurt. Dat het niet tot hen door lijkt te dringen, wat hier gebeurt. De een zegt van ja, het is helemaal fout, het had niet moeten gebeuren. De ander zegt ik wist het niet. De derde zegt van ja, nee, dat is inderdaad, ik ben het gezicht. Maar, en, dus wat dit betekent, dat, ik geloof niet dat ze begrijpen wat dit betekent. Nee. Want hier wordt op een heel fundamentele manier de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid is in het geding.
Ja, maar even nog een stapje terug. Het lijkt ook te maken te hebben met het opgeknipte beleidsproces. Dus de uitvoerders die al opgeknipt werken en al afstand hebben tot hun eigen ambachtelijkheid. En dan de beleidsmaker is wie met anders dan de beleidsuitvoerder. Die beleidsmaker die zit weer op 2 ministeries. Dus die hebben al communicatieproblemen. Dan heb je op beide niveaus de ombudsman die zich daarmee bemoeit of kritiek op heeft. En dan hangt er ook nog politiek boven. En eigenlijk, als dat je werk is, moet het toch niet zo moeilijk zijn om dit te overzien. Dus, maar het is toch zo opgeknipt dat... Ja, dat de eenheidservaring ook mist.
Het is niet te moeilijk om het te zien. De vraag is, wil je het zien? De vraag is, waar kijk je naar? Mijn probleem met het hele functioneren van die diensten en van overheden is dat ze altijd wel kijken naar beleidsprocessen, wel kijken naar bedrijfsprocessen, wel kijken naar begrotingen, wel kijken naar politieke gevolgen. Maar eigenlijk nooit kijken naar wat dat nou betekent voor concrete burgers of bedrijven of specifieke groepen in een concreet geval. Ze verlaten de toren niet. Soms letterlijk niet. Hè? En zeker mentaal niet.
Ja.
Dus ze zitten daar in hun eigen werk opgesloten. En dat is hun werk. Maar eigenlijk is hun werk om ook te begrijpen wat er buiten de torens gaande is.
Ja.
Nou, daar moeten ze hardhandig aan herinnerd worden. Door de ombudsman. Of door de pers. Of door boze demonstraties. Maar van nature is de uitwisseling met die buitenwereld niet meer zo open als je misschien zou willen. En Nou, ik zal het verleden niet idealiseren. Misschien was dat vroeger ook niet zo ideaal. Maar ik heb wel de indruk dat ook van departementale toppen er vroeger meer uitwisseling was met het achterliggend veld. He, dus dat topambtenaren bij bijvoorbeeld LNV, die waren in gesprek met boeren. Daar zat natuurlijk ook een kant aan van pressure group, van dat die boeren via die kanalen hun wensen en belangen konden verdedigen. Maar ze waren in gesprek, die topambtenaren wisten waar het over ging in de agrarische sector. Bij economische zaken wist men waar het over ging met de ondernemers. Bij sociale zaken wist men waar het over ging bij de uitkeringstrekkers.
Ja.
Nou, ik vraag mij zeer af of men dat nog wel weet en wil weten.
Ja, ja, het is fundamenteel. En toch zie je het ook, ja, toch zie je het eigenlijk in iedere organisatie. Want je kan je bijvoorbeeld voorstellen, een klein uitstapje, een sprongetje. Maar stel, je bent uitgever. Een vriend van mij is uitgever. En die vertelde mij dat hij 1 of 2 keer per jaar in een boekhandel gaat werken een week.
Ja.
Om gewoon zijn klanten te...
Maar waarom doet een ambtenaar dat nou niet?
Ja.
Dat is zo eenvoudig is het. Het is ook helemaal niet zo moeilijk. Als je het wil, daarom benadruk je, je moet het willen. Als je geïnteresseerd bent in de werkelijke effecten van je beleid.
Ja.
Ga dan eens eens per maand in een boekhandel werken. Of loop eens, en dan niet gewoon meelopen op werkbezoek, want dan is natuurlijk alles aangeharkt. Maar gewoon, ga gewoon eens anoniem eens eventjes kijken bij een sociale dienst in een stad. Wat daar gebeurt. Of ga eens in een wijk kijken enzovoort. Naar de werkvloer terug. Terug naar de werkvloer. En dan zeker voor hogere ambtenaren. Hè, die dus gewoon in hun werk en ook in hun sociale setting natuurlijk daar grote afstand daarvan staat. Dat is hun niet kwalijk te nemen. Ik neem persoonlijk niemand iets kwalijk. Het gaat erover dat hun inzichten en hun ervaringen en hun gevoelens en hun verbeelding niet gevoed wordt.
Ja.
Door wat daar op de werkvloer gebeurt. Ik ben altijd een hartstochtelijk voorstander geweest dat je dat gaat opzoeken. Dat je de wijk ingaat, de organisaties ingaat. Dus prima voor die vriend van jou in de boekhandel, dan weet je wat er gebeurt.
Ja.
Maar lijfelijk contact maken met de mensen om wie het gaat.
Ja.
Kijken naar hun gezicht, kijken naar hun stem, luisteren, weten wat er speelt enzovoort.
Ja.
Dan was dit nooit gebeurd.
Een andere manier die jij vaak aanhaalt is dat je bent verbaasd over dat mensen met dat soort belangrijke posities helemaal niet nog eens een normale film kijken in de bios. Bijvoorbeeld... Een actuele film over een postbode hoe zit dat volgens jou? Zou het helpen als die mensen wat meer in de wereld zouden staan? Zouden lezen?
Dat zou kunnen. We hebben ook die film gehad van Sorry We've Missed You. Hè? Dus waarin de ontsporing van dat zelfredzame van die ondernemer getoond wordt.
Prachtige film.
Nou, dat speelt in Nederland ook allemaal.
Ja.
Dus als je dat ziet, dan kun je niet anders concluderen van dat je toch eens even denkt van jezus, waar zijn we mee bezig? Ja. Welke keuzes hebben we gemaakt? Maar je merkt nooit dat dat een rol speelt. Nou wil ik niet zeggen dat het kijken van films of het lezen van boeken een oplossing voor alles is. Hè? Je kunt ook op heel veel andere manieren.
Nou ja, het spreekt de verbeelding wel aan, maar op een andere manier.
Maar waarom is de verbeelding zo belangrijk? Dat mag ik toch wel even benadrukken. Kijk, bij Adam Smith, in zijn beroemde boek, The Theory of Moral Sentiments, is de eerste zin, hè, dat niemand... Zelfs de ergste crimineel niet, zegt hij, zonder gevoel voor medegevoel is. Gevoel van mededogen, medelijden met wat een ander overkomt. Hè? Dus dat is een automatische impuls. Op het moment dat je een ander iets overkomt wat heel dramatisch is, dan voel je mee. Maar waarom voel je mee, zegt Adam Smith. Dat heeft hij al bedacht. Hè? Niet omdat je het zelf hebt meegemaakt, maar omdat je in de verbeelding je voorstelt hoe het is om dat mee te maken. Dus de verbeelding is voor Adam Smith al, en praten we over 2, 3 eeuwen terug, de manier waarop je de ellende van de wereld tot de jouwe maakt. Niet omdat je gewoon gaat zitten meehuilen of zo, dat is helemaal het punt niet, maar je kunt het je voorstellen.
Nou,
de vraag, de oefening is hier, kun je je voorstellen als je hoog in het UWV zit of hoog bij sociale zaken zit, wat het nou is om zo te worden behandeld? Kun je dat voorstellen? En daar is film een hulpmiddel voor, maar ook boeken, maar ook trainingen en scholing. En trouwens ook wel een bepaald personeelsbeleid, want je hebt natuurlijk altijd mensen die daar meer toegeneigd zijn, mensen minder toegenegen zijn. Dat heb je ook nog wel. Dus als je allemaal autisten bedoelt, die afijne systemen kunnen besturen en de bedrijfsvoering op orde hebben, is de kans dat men meevoelt met die beurs ietsjes minder.
Ja.
Maar het overkomt iedereen in die positie. We moeten het ook niet te veel personaliseren, alsof dat alleen maar in die mensen zit. Kijk, een heel belangrijk ding...
Maar dat vind jij gevaarlijk, je wijst daar de hele tijd op. Van je wilt niemand beschuldigen, het ligt niet aan
persoonlijk. Nee, het zijn ook de routines. Kijk, er zit een personele... Ik kom er direct nog even op de filosofische implicatie. Maar er zit een routinekant aan. Op het moment dat in zo'n bedrijf de routines op een bepaalde manier zijn ingericht, bijvoorbeeld omdat...
Te abstract, bijvoorbeeld?
Stuur op targets.
Ja, stuur op targets, oké.
Bijvoorbeeld, je hebt fraude, je hebt een idee van zoveel gevallen fraude en je zegt van, nou, we willen 30% willen pakken. Terwijl misschien maar 10% echt fraudeert, maar je wil die 30% pakken. Daar wil je op uitkomen. Ja, dan moet je dus ook mensen gaan pakken die niet frauderen. Zo eenvoudig is het, anders kom je niet aan die 30%. Dus die routines zijn enorm belangrijk. hoe die zijn ingericht. En iedereen draait met routines mee. Er is enorm veel moed en zelfverloochening voor nodig om als ambtenaar tegen de routines van jouw departement in te gaan. Niemand durft dat, en dat is niemand kwalijk nemen, want dat is ook een kwestie van je werk houden. Als je het wel doet, als je klokkenluider bent, kom je slecht terecht. Dat is ook een les. Iedereen met het klokkenluiders loopt het bijna altijd slecht af. Dus mensen die er echt tegen ingaan, exit. Ja. Dus iedereen draait mee in die routines. Dus het primaat ligt hier bij de routines, hoe die zijn ingericht. En, ja, en dat is een politieke kwestie.
Ja.
Maar hoe komt heb je de persoonlijke kant.
Maar die routines, kijk, je hebt ze natuurlijk nodig. Want jij zegt nu bijvoorbeeld zo even van die verbeelding is heel belangrijk. Dat je onder de mensen bent, dat je weet wat er leeft. Maar ik zou zeggen, gewoon discipline is ook belangrijk. Als iets blijkt uit die verhoren, is het wel wat voor gebrekkige discipline er ook geweest is in het navolgen van afspraken.
Ja.
In het oog voor detail.
Ja.
Het ligt niet alleen maar aan het proces. Hè? Sommige processen zijn gewoon ronduit slordig gevolgd.
Ja,
dus die routines die moet je ook op een manier menselijk houden, maar je moet ze ook uitvoeren.
Ja.
Dat wil ik als eerste even inbrengen. En wat je zei over die klokkenluiders vond ik ook heel interessant. Want dat houdt eigenlijk weer verband met die discussie over de Nationale Ombudsman. Want klokkenluiders zijn eigenlijk mensen die op, nou ja, bij een heel grote misstand aan de bel trekken. En die moet je dus beschermen als samenleving en als instituut.
Ja.
Dus dat gaat weer om het beschermen van kritiek en het kunnen incasseren van kritiek.
Ja.
Dus is dat in diezelfde trend, dus dat wij niet tegen critici kunnen? Of waarom hebben we die klokkenluiders niet goed beschermd? Hoe kan dat eigenlijk? Waar heeft dat mee te maken?
Dat is een heel moeilijke vraag, want je zou zeggen, wat ligt er meer voor de hand dan de mensen die kritiek hebben? Vieren, hè? En op papier doet ook iedereen dat, hè? Dus kritiek wordt aangemoedigd. Maar niet echt, hè? Want iedereen is in een afhankelijkheidspositie en kijkt wel uit met kritiek. Dus ik heb daar niet precies het antwoord op. Er is wel een heel belangrijk filosofisch aspect aan deze zaak, wat ik even wil noemen, om te kijken of je dat interessant vindt. We zijn geneigd om het functioneren in dat soort instellingen, inderdaad, of het nou bedrijven zijn of departementen, maakt niet uit. Omdat als het ware op te splitsen in twee kanten. Je hebt daar mensen die daar werken, die doen daar hun werk, die verrichten allerlei handelingen. En je hebt het apparaat en de institutie, en die heeft routines en processen enzovoort. En die zijn natuurlijk van lange duur en die zijn sterker. En het gevolg is dat je je als werknemer dus invoegt. Je moet je voegen naar die routines. Hè? Dus je handelt wel, maar je handelt eigenlijk alleen maar uitvoerend wat die routines van je wilt. Het is toch een soort lopende band.
Ja.
En die lopende band draait gewoon door en die heeft een bepaalde snelheid. En jij moet handelen. Hè? Nou, is dat handelen eigenlijk? Dat is mijn filosofische vraag. Is dat menselijk handelen? Dit is... Het inschakelen van werknemers of van mensen die wel iets doen, maar alleen maar als een klein radertje in een machine die al draait. We hebben hier te maken met een mechanisering van het bestuurlijk leven. Hè. Je hebt dus vroeger natuurlijk een mechanisering van het wereldbeeld gehad, natuurkunde. Hè. Er zijn wetten die gaan hun eigen gang, trekken zich van de mens niks aan. Nou, sinds eind 19e eeuw heb je de mechanisering van het bestuur. Hè.
Ja.
Er zijn instituties draaien, Weber heeft het prachtig beschreven. De ijzeren kooi die draait op een bepaalde manier. Jij hebt niks in te brengen als persoon niet. Jouw persoonlijkheid moet je buiten de deur laten. Jouw morele en politieke oordelen doen niet toe. Je functioneert enzovoort. Je bent deel van een systeem als machine. Oké. Maar is dat menselijk handelen? Zolang we denken in termen van subject-object kom je hier niet uit. Want die machines zijn veel te sterk. Maar kunnen we ook anders denken? Zouden we ook deze werkelijkheden kunnen begrijpen? Niet beginnend aan de kant van de machine of aan de kant van de ondergeschikte, maar aan de kant van het handelen zelf. Dat wil zeggen, er wordt gehandeld. Mensen handelen. Dus het handelen primair stellen als begrip om te begrijpen wat hier speelt. Want in het handelen is degene die handelt een deel, en de context is een deel, en het voorwerp van handelen is een deel, en het instrument van handelen is een deel. Maar het is een cyclus, dat handelen. Dat handelen zelf is eigenlijk waar we op moeten letten. Dus laten we nou de werkelijkheid eens een keer niet zien naar het model van de mechanisme als machine, waar wij allemaal aan onderworpen zijn. Of je verzet je erin, maar dan ben je klokker en dan vlieg je er ook uit. Hè? Dus dat is eigenlijk alles of niks. Totale onderwerping versus totale opstandigheid. Maar dat is ook geen goede manier om te begrijpen waar het over gaat. Ik bedoel, dat gebeurt allemaal wel, maar ik zou graag zien dat we dat hele proces anders begrijpen, namelijk als een verzameling handelingen, dat is natuurlijk allemaal heel complex, maar het zijn handelingen waar mensen voortdurend, van uur tot uur, afslagen nemen, zetten op het bord doen, beslissingen nemen die effecten hebben. Zodat je ook van uur tot uur moet opletten, wat doe ik hier eigenlijk? En waardoor je je actorschap, je agency,
ja,
veel meer serieus neemt. En dan is morele verantwoordelijkheid daar een stukje van. Dan is je vaardigheid daar een stukje van. En dan is je collegialiteit daar een stukje van. En je politieke loyaliteit is een stukje. Ja. Dat maakt allemaal daar deel van uit. Maar dat handelen moet veel meer centraal staan. Als we dat doen, dat is een filosofische move voorbij het mechaniseren.
Ja.
Dan kun je ook beter spreken met mensen in hun bekwaamheid en verantwoordelijkheid van hun handelen. En dan kunnen ze ook niet wegglippen van ja, ik zag niks en ik wist niks en ja, ik moest wel. En, ja. Want dat maakt dan maar een hele slappe indruk.
Ja.
Dan kom ik bij de ontzetting. Want als je er als burger naar kijkt, naar dit verhoor, vanuit, en je weet het allemaal niet, hè? Dus je weet niet hoe departementen werken en je weet niet hoe die regels zijn, maar je bent gewoon wel
burger
en verontwaardigd dat er gebeurt. Dan kom je dus tot de paradoxale conclusie van, ja, niemand heeft het gedaan en toch gaat het totaal fout. Hoe kan dat nu?
Ja.
Nou, dan is de stap naar samenzweringstheorieën zo gelegd. Hè? Dus het is heel erg slecht dat hier als hier de conclusie uit zou komen, niemand treft schuld. Het gaat er mij niet om dat mensen schuldig zijn. Het gaat erom dat als dat de conclusie is, want er zijn allemaal systemen die, ja, dat werkt nou eenmaal zo en daar kunnen we niks aan doen, daar weten wij niks van. Als dat het verhaal wordt, dan is iets essentieel niet begrepen van politiek en bestuurlijk handelen, namelijk dat het handelen is.
Ja, en dat heeft te maken met dat je dus je verantwoordelijkheid neemt en dat je dus dingen maakbaar hebt. Dus dat je dingen,
ja,
dat niet, je dus kunt, dit gaat fout en hier, nu ga ik aan deze knoppen draaien. Dat is weer een machinemetafoor, dus kennelijk lastig om vanaf te komen. Maar
doe het niet dus, aan knoppen draaien.
Nou ja, maar je wil dus weer dat, ja, maar agency vind ik ook zo'n rare term. Dus je wil handelen, oké. Dus je moet dingen bijsturen door duidelijker, concreet aan te wijzen wat er fout is gegaan. Misschien is het toch tot schulden gekomen. Ondanks dat die er misschien niet zijn. Hè? Behalve dan misschien in termen van Hannah Arendt. Hè? Je hebt het al heel erg over Hannah Arendtiaanse termen eigenlijk. Hè? Want zij zegt ook, in die systeemwereld zijn we aan het arbeiden. En het echte werk zou veel nadenkender moeten zijn. En minder uitvoerend.
Ja.
En dat reflexieve denken, dat noemt zij dan veel meer handelen. En zij zegt ook, bijvoorbeeld zo analyseert zij die casus van Eichmann. Die wordt veroordeeld in Israël. Na de Tweede Wereldoorlog, dan zegt ze ook van, nou ja, ik heb dat aanschouwd, dat proces. En ik heb zijn hele reactie gehoord op de verwijten die hem gemaakt zijn als architect van de Holocaust. Harry Moelis was daar trouwens toen ook. Die heeft ook een boek over geschreven. En zij komt tot de conclusie van, nou, deze man heeft duidelijk iets kwaads in de zin. Maar niet in de Luciferiaanse, heftige, kwaadaardige zin van het woord. Nee, het is een banale variant van het kwaad.
Ja.
Een onnadenkende manier van handelen. Ja. Die eigenlijk die bureaucraten in het naziregime heeft aangezet om tot grote wanorde, tot het kwaad. En het probleem van de hypothese is, misschien heeft zij niet zozeer goed beschreven en adequaat begrepen wat Eichmann nou deed en wat het naziregime deed. Maar het is een mooi denkmodel. Hè? Dus dat je ziet nu, zonder de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog te willen maken, dat er dus, er zijn organisaties waar mensen stoppen met nadenken en handelen. En dat krijgt iets kwaadaardigs. Ook in de zin van dat je dus mensen gaat zien als, hé, dat is een fraudeur. Terwijl, misschien is het helemaal geen fraudeur nog. Dus je gaat heel snel ook die morele kaart spelen. Zo zou je in ieder geval vanuit Hannah Arendt er ook naar kunnen kijken. Maar ja, hoe draai je dat dan om? Hè? Hoe gaan we nu naar die stap? Hoe maken we die filosofische move nu naar de praktische move? Dat is nog wel lastig, hè? Want dan moet je dus misschien toch naar schuldigen toe. Of in ieder geval, we hebben zoiets als ministeriële verantwoordelijkheid. Dus je zou kunnen verwachten dat er ook wel mensen zullen zijn die zeggen van, nou, ik kom erop terug, ik neem mijn verantwoordelijkheid daarvoor. Of hoe zie jij nu die stappen om die filosofische stap concreet te maken?
Nou, ik zit nog eventjes te denken over die vergelijking die je maakt met Eichmann. Want dat is natuurlijk dat is nogal wat, hè, als je dat zo zegt. Dus ik denk dat we op de eerste plaats moeten vaststellen dat deze toeslagenaffaire, hoe verschrikkelijk ook, toch van een heel andere orde is als de Holocaust. Hè. Dat is natuurlijk, dus het plan wat de politieke top had bedacht in Duitsland, is kwaad van een heel andere orde dan wat hier is gebeurd. Dat vind ik even wel belangrijk om te markeren.
Ja, nou, even voor de duidelijkheid, ik had zelf ook die kanttekening gemaakt.
Nee, maar ik zeg het maar eventjes, omdat sommigen dat zouden kunnen denken, Maar als je puur naar de machinerie kijkt, hè, dan is het duidelijk dat er heel veel mensen in zo'n machinerie handelen zonder te denken. Nou, dat is een heel eenvoudige proef. Stel dat jouw huisarts zo zou handelen. Dat jouw huisarts, dus je komt bij de huisarts en je hebt een klacht en die kijkt niet naar jou en die die vraagt niet, hè, die pat meteen klaar, dit is het en gaat u maar verder. Die machinaal, wat zouden we daarvan vinden? Zou niet zo blij mee zijn, hè? Of de leerkracht van je kinderen zou zo anders zijn, ook niet zo blij mee. Dus daar waar mensen in contact zijn met degene om wie het gaat, hè, dus de leerkracht heeft contact met het kind, de huisarts heeft contact met de patiënten, de buurtagent heeft contact met de burgers die iets fout hebben gedaan. Dus daar waar het menselijk contact aanwezig is, daar bestaat een mogelijkheid van uitwisseling. En dat is een soort reality check, een menselijk reality check. Niet van of de cijfers kloppen, maar of het wel waar is dat jij een fraudeur bent. Hè? Want ja. Ik zie jou.
Ja.
Dan kan ik mezelf zeggen, ja, je bent een fraudeur, dat kan ik misschien wel denken. Maar is het ook waar?
Ja.
En wat jij doet als patiënt, als leerling, als buurman, zeggen, daar moet ik iets mee. Daar gebeuren ook dingen fout, maar daar ben je nog onder blootgesteld aan dat menselijke contact en ook aan het leven en aan de complexiteit van het echte leven. Nou, maar als ik mij nu terugtrek in een toren of achter een scherm, ja, of achter een procedure, dan heb ik die correctie niet meer en dan ga ik fijn verder.
Ja.
He, en dan rijdt de trein vanzelf door, hoor, want de trein kan maar één ding, namelijk vooruit. He? En bij Eichmann reden de treinen ook en deze treinen rijden ook. He? Dus dat hele idee van die trein die als het ware of alleen maar stil kan staan of vooruit, of maar achteruit kan natuurlijk helemaal nooit, maar dat er maar één spoor is.
Ja.
Dat is dus bij de arts en bij de agent en bij de leerkracht en trouwens tussen normale mensen niet aanwezig. En mijn theorie is dat de omgang van de overheid met burgers en trouwens ook de omgang van burgers met overheid gemodelleerd zou moeten worden naar de regels van het normaal menselijk contact.
Ja, maar ik zou toch wel in willen brengen hier nu dat misschien dat die overheidsdienaren toch wel hetzelfde denken als veel burgers. Want dat voorbeeld van jou, je bijvoorbeeld de arts of de tandarts. Ja, ik merk bij mezelf ook dat ik gewoon ook blij ben als ik bij de huisarts ben en zelf al half heb uitgezocht op Google wat ik waarschijnlijk heb. En dat menselijke contact, ja, ook bij de tandarts, ik wil gewoon dat hij mijn tand vult. Hè? Dus ik denk, ja, dat heel veel mensen die mechanisering ook lang in hun persoonlijk leven hebben doorgemaakt. En dat er in die zin ook helemaal niet veel verschil...
Er is helemaal geen mechanisering. Jij hebt op het internet informatie gezocht, nou, dat is een groot goed.
Ja, nee, maar dat contact is ook niet alleen tussen overheidsorganisaties en tussen overheidsorganisaties en burgers, maar ook in het bedrijfsleven, bij mensen onderling, is dat ook een lastig iets geworden.
Ja.
Het is op veel meer plekken best een issue.
Zeker.
Maar ook daar, omdat we het willen of niet willen. Het,
nou,
het ziet.
Dat is de vraag. Kijk, los van, we weten niet precies hoeveel procent dit wil of niet wil. Hè? Laten we even speculeren over de vraag waarom je het zou willen. Ik heb jarenlang een abonnement gehad, of ik heb nog steeds, ik heb mijn hele leven al een abonnement op de NS. Want ik krijg geen auto, dus ik zit mijn hele leven al in de trein. Hè? En er is een tijd geweest bij de NS dat de treinen dus niet op tijd reden. En dat was elke keer was het raak. Dan zit je in de trein, je moet naar je werk en dan is de trein weer opgeheven of te laat. En dan krijg je een mededeling, waardoor dat komt. Hè?
Hmm.
En meestal zijn dat smoezen, maar goed. En lange tijd incasseer je dat. En ik merkte op een zeker moment, na een aantal jaren, dat er iets heel erg in mij begon te irriteren. Want ik begon de NS als een persoon te zien. Namelijk dit. Ik betaal 4000 euro per jaar voor die kaart. Hè? Dat koop ik gewoon bij jou. En jij, ik merkte echt bij mezelf dat ik het personaliseerde. Ik zei, jij moet gewoon je belofte dat je mij zult vervoeren waarmaken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Die NS is een anoniem apparaat en ik ken die mensen niet en die conducteurs wisselen. Maar ik reageerde vanuit mezelf, heb ik intuïtief, dat ik daarop reageer alsof het een andere persoon is. Hmm. Dus met andere woorden, de wetten van het onderlinge verkeer, van hoe wij met elkaar omgaan in het gewone leven, duiken op het moment dat je een moeilijk contact hebt. Nou, dat speelt ook bij contact met de belastingen, maar ook bij allerlei andere geautomatiseerde systemen. Je kunt wel zeggen, dat gaan we automatiseren, maar zijn wij mensen zo? Hè? Ik denk dat, ja, voor een deel kan het, maar deep down willen wij gewoon een normaal gesprek hebben over als we een probleempje hebben. Ook bij de huisarts. En ook als je het zelf hebt uitgezocht. En die natuurlijke laag van hoe je met elkaar omgaat, ook, die speelt ook tussen burgers en overheden. En als overheden daar niet op kunnen antwoorden, omdat ze zich hebben teruggetrokken, omdat ze anoniem zijn geworden, abstract zijn geworden.
Ja, fragmenteerd.
Dan moet ik heel veel vertrouwen opbrengen om dat nog te geloven. Maar als het moeilijk wordt, dan komt er een moment dat ik zeg van ja, nou wil ik iemand spreken. Dat kan dan niet, hè?
Nee.
Dat kan dan niet. Want er is niemand. En iemand willen spreken is toch voor iedereen, denk ik, maar zeker ook voor laag opgeleiden. Die hebben daar behoefte aan, dat weten we ook. Dus alles digitaliseren of anonymiseren is hier het antwoord niet. Dus als jij moeilijkheden hebt in het leven, dan wil je een concreet iemand naast je hebben.
Ja.
En dat is natuurlijk een beetje algemeen gezegd. En ik weet dat het allemaal niet zo kan worden georganiseerd, dat het duur is. Maar het gaat nou over de filosofische kant. Wat is nou eigenlijk het contact met zo'n instantie? Ja. En hoe beleven wij dat? Wat willen wij deep down?
Ja.
Nou, wij willen vertrouwd worden. We willen normaal gesprekken. We willen desnoods ruzie maken, maar op een reële manier. Hè? Van, jij zegt dit en ik zeg dat en huppakee. Maar dat wordt allemaal ontweken door de manier waarop de routines hebben ingericht.
Ja. Ik moet ook denken aan de politie waar je tegenwoordig digitaal aangifte kan doen. Dat is natuurlijk ook precies hetzelfde vraagstuk. Ja. Hè? Je wil dan juist contact daarover hebben.
Ja.
Maar nog even...
Ja, zeker. Dat is hetzelfde verhaal.
Ja.
Dat is allemaal ingegeven door zuinigheid. En ik snap het ook wel, want als je ziet, dat kan natuurlijk niet allemaal menselijk, het is onbetaalbaar. Maar als alles onbetaalbaar is en alles zuinig wordt geregeld, en dat zijn we natuurlijk goed in Nederland, alles zuinig regelen, nooit iets te veel.
Ja,
dan heb je ook die buffers niet meer, dat als het een keer wel nodig is, omdat je een moeilijk probleem hebt, dat er iemand is die jou verstaat.
Ja.
Nee, dan stuur je zo'n brief en dan zegt de minister, ja, heb ik niet gezien, zegt de minister dan.
Ja.
Ja, dat snappen we uit het oogpunt van kwantiteit wel. Maar daar was die brief niet voor geschreven. Die brief was geschreven, zoals je vroeger mensen een noodkreet naar de koningin, hè, de hoogste instantie, in de hoop dat er gehoor was. Ik zal het chargeren. Vroeger riepen mensen tot God van, in een soort gebed van, ik zit in de shit, helpt u mij alsjeblieft.
Ja.
Dat is een heel normale menselijke reactie. Nou, als je dat niet hebt, als je daar je apparaat niet op ingericht hebt, snap je niet hoe mensen naar jou kijken.
Mm-hmm. Gabriel, tot slot van het gesprek. Die toeslagenaffaire staat voor best iets groots. Dus de manier waarop wij als overheid kijken naar de burger georganiseerd zijn. Jij begon met die vervreemding, dat is een terminologie van Marx, criticus van de economie.
Ja.
Maar eigenlijk zien we nu dus, ook wat Weber al zag, dat in die grote organisaties speelt eigenlijk vergelijkbare problematiek. Als het nou zo eigenlijk toch wel grote problematiek is, dan verbaas ik me, het is een ander thema hoor, maar een ander, toch een gerelateerd thema. Ik verbaas me zo over dat er eigenlijk toch wel relatief weinig aandacht is in de media voor dit grote vraagstuk. En daarom ben ik ook een klein beetje bezorgd dat er misschien niet goede consequenties aan worden verbonden. Hoe komt het nou dat wij liever nu de afgelopen weken naar de zaak van Thierry Baudet en Forum hebben gekeken dan naar deze zaak? Want ik zie toch eigenlijk de heftigheid hiervan. Is toch heel duidelijk.
Ja, maar dat is heel eenvoudig, Jelle. De media leven van drama. Dus alles wat van grote botsingen, dramatische gebaren, dat is al zo oud als de media zijn. Ook de vroegere kranten die zo keurig berichten, het nieuws is altijd dramatisch nieuws. Gewone routines zijn niet nieuwswaardig. Dus alles wat in de sfeer van de routines ligt, daar krijg je geen berichten over. En zolang ze goed gaan, niet. Maar als ze fout gaan, eigenlijk ook niet.
Nee.
Eventjes is er dan zo'n steekvlam, zal ik maar zeggen. Hè? Want dat is wel dramatisch. Zo'n verhoor van ambtenaren, staatssecretaris. Dat wordt dan ook best wel breed. En in de kranten, en op televisie, en op andere media gedeeld. Maar dat gaat weer over, meneer. Dat is over een paar maanden weer voorbij. En dan zijn er weer andere dingen die ook heel erg spannend zijn. Hè? Dus het moet altijd spannend zijn. Daarom op het niveau van het pure entertainment is het misgaan van die belastingdienst helemaal... is eigenlijk een klein incident. Maar vanuit het oogpunt van nadenken over wat er eigenlijk een overheid is of zou moeten zijn in relatie tot de burger, is het een heel groot incident. Oneindig veel belangrijker dan al het gedoe van de Baudet. Dus we hebben hier te maken met het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Hoofd- en bijzaken, als je daar eventjes over nadenkt in meer filosofische zin, is iets heel anders dan hoofd- en bijzaken op televisie. Dat zijn twee totaal verschillende taxaties. En je zou bijna kunnen zeggen, en eerlijk gezegd ga ik ook zo met de media om, dat alles wat in de media heel veel opwinding veroorzaakt, dat is van voorbijgaande aard. En alles wat er echt toe doet, komt bijna niet in beeld. En daar ligt een taak voor mensen die daarover nadenken en onderzoeken om echt onderscheid te maken. Dus de waan van de dag.
Ja.
En, dus het is eenvoudigweg zo dat alles wat urgent is, of het urgente, het nieuwswaardige, is niet altijd het belangrijkste.
Nee. Gabriel, dank dat je hier wilde zijn. Eigenlijk is de Nieuwe Wereld, dacht ik, wel een kanaal voor hoofdzaken.
Yes.